en heren. 280 C, aflevering 280.
Dat we dat nog mogen meemaken.
Wat een Tosje Radio. Deeltje C. Ja, we gaan het kort houden. Dit is de speciale aflevering waar we het in de vorige aflevering over hadden. Wij hebben bijna een uur lang met Bitcoin legendes Aaron van Weerdem, Bert Slachter en Sjors Provoost gesproken. Nou ja, het is een voorrecht om daarmee op de bank te zitten. We hebben het over het boek van Aaron. We hebben het over ontwikkelingen in Bitcoin. We hebben het over BitVM. We hebben het over Spiderchains. We hebben over hoe het vroeger was, hoe het nu was en hoe het in de toekomst eruit gaat zien. Ik vond het een fantastisch gesprek. Ik denk jij ook.
Ik wist helemaal niet dat Aaron historicus is.
En journalist.
Ja,
dat hij ook voor journalistiek gestudeerd heeft. Laat ik het zo zeggen.
Ja.
Had ik kunnen weten als ik zijn stukken...
Tuurlijk.
Ja, dat zat goed in elkaar.
Maar hij heeft dus een boek geschreven. Komt 3 januari 2024 officieel uit. Ja. Hij had nu een preview waar hij hiermee rondliep. Maar het vette vind ik dus, hij is al sinds 2018 hiermee bezig.
Ja.
Dus niet dat hij dacht van, kom, ik heb nog een paar weken over in oktober, laat ik een boek schrijven. Nee, dit is gewoon de vrucht van 5 jaar
research.
Ja, het is echt sick. Dus het is, ga maar luisteren.
En kijk op zijn Twitter, want daar kan je hem bestellen. En Aaron, als je je link nog niet hebt aangepast. Ja, wij hebben alles eraan gedaan om mensen naar je Twitter te sturen. Dus, maar jongens, het wordt echt heel tof. Leuk gesprek en ik hoop dat jullie ervan genieten. Ook in aflevering 280C is Bitfavo de grootste crypto-exchange van Nederland. Waar je gemakkelijk en tegen lage kosten meer dan 200 digitale valuten kunt kopen, verkopen en bewaren. Geregistreerd bij de Nederlandse Bank, ook in aflevering 280C. Nog steeds, daar is niks aan veranderd meer.
In de tussentijd.
Van zaterdag op zondag. Ook bij de Nederlandse Bank hebben ze gewoon weekend, blijkbaar, en herfstvakantie. Maar zonder dollar, wil je nou net als 1 miljoen andere mensen handelen bij Bitfavo? Ja, dan kan dat. Dan ga je gewoon naar bitfavo.nl, maak je een accountje en dan handel je tegen die lage kosten. 200 verschillende coins. Ik zeg, waar wacht je op? Ga er eens een kijkje nemen. Als we dan toch bezig zijn, dan wil ik net als in de andere afleveringen ook eventjes onze andere sponsoren bedanken. Ja, die hebben dit weer mogelijk gemaakt dat we hier met onze hebben en houden.
Naartoe zijn verhuisd.
Camera's, microfoons, lichtbakken, naartoe zijn verhuisd. En die sponsoren, dat zijn niemand minder dan Anycoin Direct, Watson Law, Coinmerse, Amdax, Finst en nogmaals onze hoofdsponsor. Bitfavo. Elke keer tegen Pete van we zijn weer terug op de vloer. Dus dat zeg ik nu ook weer tegen jou.
Ja,
voor
ja.
Het, even kijken, 4e interview van vandaag denk ik alweer.
Zo.
Ja, en nu, ja, we sluiten wel even af met een klapper. We hadden Aaron van Weerdem hier zitten. Die zit hier nog steeds. En er komt op het allerlaatste moment ja, de andere helft van die tweeling voorbij
van gelopen. Van het legendarische duo.
Het legendarische duo. Sjors Provoost zit er ook bij op de bank. Nou, welkom heren. Leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel Bart.
Ja, nou, alsjeblieft.
En moet je het nog live from Amsterdam?
Live from Amsterdam. Ja, maak hem af. Bitcoin Explained. Ja, ik luister.
Eigenlijk moet ik Bitcoin zeggen. Ik ben een...
Jullie hebben ook zo'n dingetje.
We gaan gewoon door.
Ja, wij hebben dat ook. Wij doen altijd virtuele munten, Rio risico. Maar ja, dan moet Pete nu inschakelen.
Ja,
die zit daar, die zit achter.
Het enige zekerheid in crypto
is het risico.
Ja, je Vlaamse accent moet nog even oefenen.
Ja, dit was Limburgs. Dat was,
en achter de schermen, ja, onze nieuwe aanwinst.
Ja, onze.
Stijn.
Wat pakken deze microfoons achterlijk veel achtergrondgeluid op?
Ja, we zitten midden in een kroeg, Sjors. Dat is het...
Game wat zachter zetten, dat iedereen dichterbij houdt.
We kunnen je koptelefoon uitzetten. Dan heb je er geen last meer van.
Maar volgens mij als je zo praat.
Maar hoor je ons ook
niet meer. Ja, nu is het al beter.
Hey, Stijn, daar moeten we het nog een keer over hebben. Weet je, een podcastje editen 1 keer per 2 weken wilden jullie geloof ik gaan doen. Dat kan. Maar daarna wordt het wel ruzie, denk ik, hoor.
Ja, daarna wordt het ruzie maken met Pieter Zwart, hè. Want dan moet je hem toch bij Coolblue gaan wegkopen.
Ja, precies. Ja, of bij ons. Maar goed, ja, of bij een van de andere miljardprojecten die hij tegenwoordig doet. Maar goed, dat is een ander verhaal, ons Stijn. Daar moeten we het nog maar een andere keer over hebben. Nee, we zaten hier, Aaron, omdat jij een boek geschreven hebt.
Ja.
Long in the Works.
Ja.
Ja, zo heet het niet. Maar het is wel, je bent er lang aan bezig. De Genesis boek. Ja,
hoe lang ben je ermee bezig geweest?
Ik ben in principe begonnen met mijn research, zeg maar, begin 2018.
Zo, ja. Kijk eens.
Ik heb er natuurlijk niet fulltime aan gewerkt al die jaren. Maar
toen leefde het idee al om...
Toen had ik wel al het idee van dit gaat uiteindelijk een boek worden. Dus toen ben ik in principe echt begonnen met... Ja, die research en in de
dossier vullen en zo.
Ja, ook artikelen erover gepubliceerd voor Bitcoin Magazine, de Genesis files en ook voor de Print Magazine een aantal artikelen in over de Extropians en de uitvinding van cryptografie. Maar goed, dat is dus nu allemaal samengekomen in dat boek.
Maar het interessante is...
Wat heet de Genesis-boek?
Ja, precies. Ja. Ja, nee, daar wilde ik nog even op inhaken, want je zegt 2018. Maar het is de Genesis-boek. En als ik kijk op Twitter, had je een soort van beschrijving daarbij gemaakt. Dat is eigenlijk een research on the history of Bitcoin. Dus eigenlijk is het nog...
Prehistory.
Prehistory. Dus eigenlijk gaat het nog veel... Ik bedoel, je zit al veel langer in Bitcoin dan 2018. Je schrijft ook al veel langer over. Dus eigenlijk gaat het... Doe je al... Dit is eigenlijk altijd al een beetje jouw topic geweest, heb ik het idee. Dus je doet eigenlijk al veel langer ben je hiermee bezig dan 2018 natuurlijk.
Nee, dat valt dus wel mee. Daar had ik het ook over tijdens mijn presentatie, die maar 5 minuten was. Die je dus hebt gemist, denk ik.
Heb ik gemist? Ja, we zaten interviews te doen.
Snap
hier,
ik, geeft ook niet. Maar eigenlijk tot 2017 was ik vooral heel erg druk bezig met de Block Size Wars. En ben ik de technical editor van Bitcoin Magazine. En het is meer daarna dat ik iets had van... Ja, ik ben van origine een historicus. Ik ben naar de universiteit gegaan om historicus te worden. En dat was met het idee... Ja, als je wil begrijpen waar we zijn met z'n allen... of waarom dingen zijn zoals ze zijn... dan is het goed om de geschiedenis ervan te begrijpen. En van Bitcoin had ik het idee van... Ja, ik wist er wel wat van. Ik had wel eens van die grafiekjes gezien... van nou, hashcash is uitgevonden... of RPOW is uitgevonden.
Van die pijltjes en zo. Ja, van die schemaatjes, ja.
Of als je een boek erbij pakt over Bitcoin... dan in hoofdstuk 1 stond er op een pagina... was er misschien over de cypherpunks. Maar ik wist er eigenlijk niet zo heel veel van... en ik wilde er veel van weten. Dus toen dacht ik, ik ga hier nu een boek over schrijven.
Dat is wel belangrijk, ook voor mezelf... maar ook voor de luisteraars. Want ik zat in mijn hoofd van... ja, Block Size Wars, dat is toch ook onderdeel van de history of Bitcoin. Maar je hebt het echt over de... pre-history of Bitcoin. Dus alles wat er voor eigenlijk de Genesis blok gebeurd is. En wat wel invloed heeft gehad op hoe Bitcoin uiteindelijk gevormd is.
Ja, mijn boek eindigt in principe waar Bitcoin begint.
Vet.
Dus het gaat over al die digital cash projecten die voor Bitcoin kwamen en hoe die langzaam maar zeker tot Bitcoin hebben geleid eigenlijk. Ja. Ook veel Austrian Economics zit er ook in en met een focus op Hayek, want die vind ik het meest relevant als het gaat om Bitcoin. Ja. En dat komt allemaal samen in dat boek. Er zit een kleine uitzondering. Ik zeg, het boek eindigt waar Bitcoin begint. Eigenlijk eindigt het boek als Satoshi weggaat.
Verdwijnt.
Ja, 2011. Want dat zie ik zelf als een belangrijke soort van finishing touch van Satoshi. Dat is om zelf weg te gaan.
Ja, precies.
Dat zit er ook nog in.
Je noemde de verschillende voorlopers van projecten die digitaal peer-to-peer overdraagbaar geld wilden maken. Hè?
En niet allemaal per se peer-to-peer. Bijvoorbeeld... Charles Digicash, eCash, dat was niet peer-to-peer. AirPow ook niet, maar inderdaad.
En je noemde...
Eigenlijk allemaal niets, toch? Of was er wel een peer-to-peer?
B-Money was in principe bedoeld om peer-to-peer te zijn. Maar hij had niet echt een oplossing voor hoe dat dan te doen.
Dus het was B-Money is nooit geprogrammeerd.
Het is nooit geprogrammeerd.
Digicash wel. En AirPow is ook echt, is er echt code van gepubliceerd.
Ja, en Hashcash in principe ook.
Ja.
Heb je ook gekeken naar de wat meer technische... voorgeschiedenis. Hè? Dus voordat Satoshi de puzzel kon leggen, waren er heel veel puzzelstukjes nodig die op een gegeven moment waren. Hè? Van proof of work tot en met alle cryptografische verschijnselen. En dat bij elkaar werd dat de puzzel Bitcoin.
Ja.
Kijk je ook naar die technische ingrediënten?
Ja, zeker. Ja. Dus het boek heeft eigenlijk twee soort van startpunten. Het heeft twee verhaallijnen die gaandeweg samenkomen. En een van die verhaallijnen is dus de emergence of the hacker culture. En van daaruit komt ook de uitvinding van cryptografie, dus met Whitfield, Diffie en Martin Hellman. En de hele cryptografische revolutie die dat ontketende. Ook Scott Stornetta en Stuart Haber, zeg ik dat nou goed? Ja, ik zeg het goed. Ik weet het bijna zeker.
Goed.
Die timestamping protocols hadden uitgevonden. En dus ja, dat zit er ook zeker. Die geschiedenis zit er zeker
in. Dat vind ik heel vet.
Oh. Ja, je hebt het over, waar ik bij dit soort dingen wel heel benieuwd naar ben, is je hebt het over verhaallijnen. Dus kijk, ik vind het altijd tof. Je hebt, daar ga ik weer. Ik ben een beetje lang speelplaats wat dit betreft. De vaste luisteraars weten al, maar... Je hebt bij Wired heb je Andy Weir rondlopen. Dat is een tech-journalist. Maar die schrijft ook, heeft heel veel geschreven over ransomware, over hackers, ook over Bitcoin.
Heeft ook Traces in the Dark geschreven?
Het is fijn dat jij hem even zegt, inderdaad. Want anders. Nee, precies. Maar anders worden de luisteraars helemaal...
Bedoel jullie niet Andy Greenberg?
Dat is hem. Andy Weir, die heeft The Martian geschreven. Dat is ook een vet boek trouwens. Maar dat is sci-fi allemaal. Wat wilde ik nou over Andy Greenberg? Die schrijft het als een thriller bijna. Dat is ook een talent. Maar dat maakt het wel heel leuk om te... bijvoorbeeld dat gaat ook over de Silk Road met Ross Ulbricht. Hoe dat gegaan is. Op een dag ging Ross in Los Angeles naar de bibliotheek.
San Francisco.
Ja, ik verbas er een en ander. Maar daar werd hij uiteindelijk opgepakt. Er werd zijn laptop moest opengehouden worden. En Ross die moest in een houtgreep. Dat werd heel beeldend verteld. En dat maakt geschiedenis leuker om te lezen. Want het zijn eigenlijk allemaal verhalen. Heb jij dat ook geprobeerd? En zo ja, want je hebt het over verhaallijnen. Wat zijn nou echt verhaallijnen of karakters die jou gegrepen hebben?
Heb ik het geprobeerd? Ja, is het gelukt? Dat laat ik aan jullie over.
We gaan
het
lezen.
To be designed.
Ja. Ik zal niet zeggen dat ik de beste romanschrijver ter wereld ben, zeg maar. Het is ook best wel technisch en het is ook best wel inhoudelijk. Maar ik heb zeker geprobeerd er een verhaallijn in te mixen. En ja, eigenlijk elk hoofdstuk heeft dat. Dus elk hoofdstuk heeft eigenlijk een nieuwe hoofdrolspeler. Er zijn een paar die recurring zijn. Maar in principe heeft bijna elk hoofdstuk dus een eigen hoofdrolspeler. En het vertelt ook het verhaal van die persoon. En in die zin is het boek een beetje als een... dat heet een estafette race, toch? Dat je dat stokje moet doorgeven. Ja, dus dat idee is het een beetje. Dus dat het een soort van estafette door het boek is. Dus de uiteindelijke hoofdrolspeler is zeg maar Bitcoin zelf in de ontstaansgeschiedenis. Mm-hmm. Maar de verschillende personages die dat een stap verder brengen, die hebben allemaal een soort van eigen hoofdstuk. En dat je wat leert over hun eigen beweegredenen en waar ze vandaan komen en waarom ze iets aan het ontwikkelen waren. Dus Whitfield Diffie, de uitvinder van Public Key Cryptography bijvoorbeeld, samen met Martin Hellman, die heeft zijn eigen hoofdstuk. Het Extropian hoofdstuk met Max Moore. Ik weet niet dat jullie het zegt. Nee, dat is iets wat relatief unknown is bij Bitcoiners. Maar ik denk dus dat een vrij belangrijk hoofdstuk, deel van de ontstaansgeschiedenis van Bitcoin is. Omdat daar komt volgens mij echt een soort van de technische en economische kant samen. Dat waren hele futuristische futurists. Dus mensen die hele progressieve ideeën hadden over technologie en wat het allemaal mogelijk zou maken. Helvini was daar deel van. Heel veel. Temei was daar deel van. Dus ik kan doorgaan naar Nexabo. Wat wilde ik zeggen? Jullie weten dat Helvini zichzelf heeft ingevroren bijvoorbeeld. Extropian ding. Ja,
precies.
Ja, dus zij had een idee van het eeuwige leven mogelijk gemaakt door technologie. En heel veel van de oude... Ja, echt bitcoiners, de cypherpunks, die kwamen eigenlijk uit die community daarvoor.
Ja, want we hebben het dus vaak over cypherpunks als beweging. Maar je zegt, dit is eigenlijk een andere beweging. Die met andere, op basis van andere principes en gedachten, ideologieën naar de wereld keek. Maar die dus ook een belangrijke invloed heeft uitgeoefend op...
De cypherpunks kwamen eigenlijk een beetje voort uit die beweging. En
die is ouder, die beweging.
Ja, dus de Exopians zijn een paar jaar ouder, ja.
Want Cypherpunks 1993, geloof ik?
1993. Ja, en de Exopians eind jaren 80 begonnen.
Okay, cool.
En de Cypherpunks, ik zie het een beetje als het samenkomen van die community en de hacker community. Die gingen een soort van samenwerken om de Cypherpunk
heel ideale vet
waar te maken.
Kijk, je beschrijft nu allerlei dingen zoals ze zijn gebeurd. Ja. Een van de lastige dingen wat ik altijd aan geschiedenis vind, aan historie vind, is dat het, zeg maar, een beetje, deze quote die zegt wel een beetje, the victors write the history books. Hè? Dus de overwinnaars die bepalen hoe de geschiedenis uiteindelijk geleerd wordt op de scholen. Hè? Dus wat is waar? Hoe is het gebeurd? Jij bent historicus, dat vind ik sowieso al super vet, want dan word je eigenlijk opgeleid om over dit soort dingen na te denken. We hebben het vaak over fact-checking. Het hele verhaal nu met Israël en de Palestijnen.
Ja, ja.
En alles op X en Twitter gaat allemaal weer over wat is waar, wat is misinformatie. Dat is een heel ingewikkelde vraag. Nou, nu ga jij proberen om de historie van Bitcoin te beschrijven. Waarin ook best nog wel wat controversiële dingen aan de orde komen. Ik bedoel, het vraagstuk van heeft een burger recht op sterke versleuteling? Dat was helemaal geen simpel vraagstuk in de jaren 90. Hoe heb je ervoor gezorgd dat je de waarheid boven tafel krijgt? Hoe kan je daar wat over vertellen? Over dit spanningsveld?
Ja, nou ja, ik heb ook journalistiek gestudeerd. Dus daar heb je sowieso heel erg eigenlijk van origine heb je een soort van twee kampen daarin. En één kant is dat je objectief moet zijn. En de andere kant, de andere kamp moet ik misschien zeggen, is dat dat niet mogelijk is. Want we zijn allemaal subjectief uiteindelijk. En in plaats van objectief te proberen te zijn, of je kan het wel proberen, maar je moet vooral eerlijk zijn over je eigen ideeën en dat de lezer dat mee kan nemen. Zeg maar. Nee, dat is altijd mijn filosofie geweest als het gaat om journalistiek in general. Dus dat neem ik ook mee bij het schrijven van zo'n boek. Maar er zijn ook wel dingen waarvan, ja, er zijn twee kanten van het verhaal. Ik was er niet bij. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld wat er bij DigiCash is gebeurd. Daar zijn achteraf, ja, dat is, die hebben gewoon eigenlijk mot met elkaar gehad. Dus veel werknemers die waren op een gegeven moment heel erg boos op David Chaum. Die zeiden dat hij geen goede zakenman was en dat het daarom helemaal is gefaald. En hij kan zich daar totaal niet in vinden. Hij vindt dat een lastercampagne. En volgens hem was er gewoon geen markt voor en was hij juist een uitstekende zakenman en lag het helemaal niet aan hem. Nou ja, in zo'n geval, ja, ik was er niet bij. Ik kan niet weten wat waar was. Nee. Dus ik probeer, in dat geval heb ik, ja, dit zijn de twee kanten van het verhaal en maken van wat je wil. Een ander interessant punt is natuurlijk, ik heb contact met hem proberen op te nemen. Maar helaas heeft Satoshi niet geantwoord op mijn e-mails.
Ja.
Dus ik weet ook niet zeker wat hem nou heeft geïnspireerd. Nee. Of welke ideeën hij nou heeft meegenomen. Behalve als het in de footnote staat. Dan lijkt het me dat er niet voor niks in staat. Ja. Maar verder, ja, is het mijn interpretatie. Maar wel, mijn interpretatie is gebaseerd op alles wat ik van de Satoshi heb geschreven ook. En
ja, nu kom je een beetje in de buurt van de religie. Hè? Want bij een god weet je ook niet zo altijd wat hij precies bedoeld heeft met de schriften. Hè? En
ja, het klinkt een beetje.
En bij Satoshi zie je soms mensen ook een soort exegese uitvoeren op zijn teksten. Ja, maar wat bedoelt hij er nou?
Ook hoe monniken de geschiedenis opschreven is ook van ja. Weet je, een tijdje terug, je hebt toch altijd bij hele grote boekenreeksen, zoals Game of Thrones, die boekenreeksen gaat die schrijver. En die gaat op een gegeven moment ook allemaal andere lore soort van eromheen schrijven.
Ja, de Silmarillion bij Tolkien en zo.
Ja, dat heb je dus ook bij Game of Thrones. En een van die boeken gaat dus over die nieuwe serie, met die dragon-familie en whatever.
House of Dragons.
Maar dat boek is geschreven door een van de monniken, zeg maar. En die schrijft de hele tijd van, nou, dit is het verhaal wat er bij de hoeren verteld werd en dit is het verhaal wat er in het paleis verteld werd. Ja. En je moet zelf maar kijken welke. Weet je, de ene is heel erg overdreven en de andere is natuurlijk heel mooi in het voordeel van de koningen geschreven. Ja, je moet zelf maar een beetje kijken waar je eindigt. En zo klinkt deze insteek ook een beetje. Waar ik nog even terug naar wil, is die futurist waar je het net over had. Of die had de andere naam.
Extropian.
Ja, precies. En je zei erbij, want ik vroeg van, Heb je een tof verhaal of wat is bijgebleven? En je zei van, er zit een dingetje of een onderdeel in wat niet veel bitcoiners weten. Namelijk dat ze tech en of geld, dat is die economie en tech samen brachten, zeg maar. Ik ben wel benieuwd, kan je daar nog wat meer over vertellen hoe ze dat dan deden? Of hoe dat dan samenkwam in wat voor vorm of wat voor verschijningsvorm?
Ja, zeker. Dus aan de ene kant had je zeg maar de Austrian Economics en nogmaals vooral Hayek. Focus vooral op Hayek in mijn boek. Want Hayek, die advocated, wat is het Nederlands woord? Advocated op een gegeven moment voor.
Pleiten voor.
Pleiten, dankjewel, Sjoerd.
Sjoerd is echt een soort Maarten van Rossum, hè, die hier bij de slimste mensen af en toe.
Ja. die pleiten voor het denationaliseren van geld. Ja. Dus geld aan de vrije markt overlaten. Ja. Daar heeft hij in de jaren 70 twee boeken over gepubliceerd en ook toch wat artikelen en zo. En dus dat was eigenlijk zijn voorstel. En aan de andere kant had je, ja, aan de crypto kant zeg maar, had je het idee om digital cash te maken. Dus digitaal geld waarmee je met privacy kan betalen. Dus David Chaum, hier in Amsterdam overigens, was hij dat aan te ontwikkelen, e-cash. En bij de Extropians en de founder van Extropians, met name Max Moore, die heeft toen op een gegeven moment gezien van, hey, dat van Hayek, dat is een heel goed en belangrijk idee. Dat van Chaum is een heel goed en belangrijk idee en een interessante technologie. Misschien kunnen we die technologie van Chaum ook gebruiken om die visie van Hayek waar te maken. En dat is waar hij over begon te schrijven. En dat is wat hij begon te, wat was het woord nou, advocaten?
Pleiten. Pleiten.
Dat is waar hij voor begon te pleiten.
Nou, hij begon daarvoor te pleiten. En als we dan weer even dat estafette voorbeeld aanhaalden, wie ging er daarna met het stokje vandoor? Wat hij Hij bracht dat samen en aan wie gaf hij hem door?
Nou ja, in principe aan de cypherpunks. Dus hij was een Extropian en de cypherpunks kwamen van de Extropian-beweging. Ja, ja. En ik zou zeggen, met name Nick Szabo bijvoorbeeld, die is daar toen wel echt mee gaan rennen, zeg maar, met dat idee. Ja.
Vet. Ja, ik ben wel heel benieuwd. George, vet, klinkt bijna sci-fi, de Extropians.
Ja, klopt.
In ieder geval de mensheid die op Mars is gaan wonen en over 1000 jaar, dat zijn de Extropians.
Ja, dat was precies de visie. Ja. Dat was letterlijk de visie, zeg maar, ja.
George, heb jij hem al gelezen of heb je al stukken van gelezen?
Ik heb een paar losse, niet op volgorde hoofdstukken gelezen. Dus ik kan inderdaad nog geen...
Kun je hem even laten zien trouwens?
Sowieso. We hebben ook de YouTube-versie zo. Maar heb jij...
Ik heb vanuit de Google Docs, daar heb ik ook de versie van te lezen.
Wat vind je ervan? Heb jij al een soort gedachten over? Een eerste mini-reviewtje voor onze luisteraars.
Ik moet het hele boek nog lezen, dus dat durf ik nou nog niet zeggen. Maar ik vond in ieder geval het hoofdstuk over Arpao vond ik erg interessant.
Over?
Over Arpao.
Wat is dat?
Dat is een van de eerste die Hal Finney deed.
Oh, okay.
Dus was ik namelijk ook naar aan het kijken van hoe werkte dat.
Dit is wel heel mooi, hè? Gewoon. Ja, ga verder, Sjoerd.
Dit is de limited edition die we alleen op de conferentie hebben.
De normale boek.
Spreek ik nog Nederlands?
Denk het niet.
Het normale boek. Ja. Krijgt een andere cover, dus dit is echt een special edition. Staat er ook op, hè? Bitcoin Amsterdam. Ja,
cool.
Nice.
Wil ook zien, Jos.
Ja, mooi. Maar Arpao. Het is wel een beetje lastig om de titel te zien inderdaad op deze versie van het boek, maar dat is natuurlijk de bedoeling. Ja, Arpao was dus een systeem wat proof of work had.
Ja.
Waarbij alleen... Niet zoals in Bitcoin dat de proof of work zich aanpast aan de difficulty. Dus het was gewoon vanaf het begin af aan bekend door Hal Finney van dit systeem gaat inflatie krijgen. Want computers worden steeds sneller. Maar ja, deal er maar mee of zo. Dus
maar dan kun je ook verwachten dat je een soort exponentieel verloop van je inflatie krijgt.
Ja.
Want computerkracht is verdubbeling en nog even los van adoptie.
Inflatie is ook exponentieel, zoals je weet.
Jawel, nee, maar...
Alleen het tempo erop is wat hoger.
Ja, maar het is dubbel, want je hebt... inflatie is natuurlijk exponentieel vanwege groei. Mm-hmm. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook nog de computerkracht zelf die ook groeit.
Nee, ja. Wat je nu zegt klopt niet.
Nee, dat klopt. Je hebt inderdaad twee dingen.
Dat zou eerder deflatie zijn. Als de economie groeit, maar de geldhoeveelheid stabiel blijft, dan krijg je deflatie.
Nee, maar het punt is dat als jij zegt
niet
dat één hash per seconde... dus je hebt inderdaad meer computers die gaan hashen. Dat zorgt ervoor dat er steeds meer coins in de omloop komen. En je hebt dat die computers ook sneller worden in het hashen, waardoor er nog meer coins in omloop komen. Dus het is inderdaad dan meer bedoeld voor korte transacties. Maar wat ik wel interessant vind aan het systeem, het was dus inderdaad een volledig gecentraliseerd systeem. Maar het was het eerste voorbeeld, geloof ik, waarbij ze een trusted computer gebruikten. Dus een, remote attestation. Dat was een of ander apparaatje van IBM voor, waarmee je dan... dat die computer kon bewijzen welke software er op die computer draaide.
Ja.
Dat betekende wel dat je dus IBM moet vertrouwen, want die heeft de mastersleutel van het verhaal. En eigenlijk is het een beetje de voorloper van Intel SGX, waar ook echt de ene naar de andere security fout in is gevonden. Dus dat model, denk ik dat we nu wel kunnen zeggen, is absoluut een slecht idee voor een cryptocurrency. Maar voor die tijd was het heel revolutionair. En met die tijd bedoel ik 2006. Dus de tijd vliegt echt.
Ja.
Dat is allemaal niet zo heel lang geleden, maar... Een van de leuke dingen, ik ben toen, die broncode staat online namelijk op de Nakamoto Institute website. En in die broncode kan je, als je een beetje gaat grasduinen, ook al de eerste voorouders zien van difficulty adjustment. In wel een andere context, maar er zat een soort miner bij waarmee je dus zelf die tokens kon aanmaken. Want de bank zei gewoon, als je zoveel hashes doet, dan krijg je 1 token. En als je er 1-0 bij doet bij je hash, dan telt de token twee keer zoveel mee, et cetera. En daar zat een algoritme in dat zei van... nou, we willen proberen ongeveer zoveel tokens per minuut te maken. Dus dat ging dan niet over de totale voorraad... maar gewoon als jij zelf zo'n miner draaide... dan maak je een x aantal tokens per minuut. Dus zelfs het idee van een difficulty adjustment... bestond eigenlijk al een beetje half.
Ja.
Maar het was Satoshi natuurlijk die denk ik zijn grootste doorbraak was... om te zeggen, hey, we gaan gewoon de regel maken... dat er om de 10 minuten een nieuw blok komt.
Ja.
En dan is de schaarste opgelost.
Dus je gaat zeg maar, in plaats van dat je voor je eigen productie terugkijkt en een target hebt van zoveel per minuut, ga je naar het hele netwerk kijken. En ik wil als netwerk een target hebben van zoveel per periode.
En dat is eigenlijk de grootste doorbraak, want daardoor was het mogelijk om het decentraal te maken.
Ja.
Want dat was ARPA, was het dus niet. Het was gewoon één computer of een serie van computers, maar je vertrouwde gewoon uiteindelijk een private key van iemand.
Ja. Ik wil ook nog even... mag een vraag hoor, we hebben alle tijd. Maar ik heb iets in mijn hoofd. Moeten we zo naartoe?
Dan doe ik even een...
Ja, precies.
Net toen George aan het praten was, dan dacht ik ineens... Want je zei van, je ziet al de eerste verschijnselen van. Heb jij, Aaron, nou tijdens het research en schrijven... meer een idee gekregen bij wie Satoshi is?
Die vraag verwacht ik veel te... Ja, die verwacht ik veel te krijgen.
Die moet je bij op straks ook wel meer dan in 20 seconden kunnen beantwoorden.
En hoeveel bitcoin je hebt.
Die krijg je ook.
Die twee.
Hoeveel bitcoins heb je?
Laat ik het zo zeggen. Ik vermoed dat Satoshi in mijn boek voorkomt.
Oké. Okay.
Maar wie het is... Dat
komt omdat je het woord iedereen meerdere keren gebruikt.
We are all Satoshi.
Wij allen, ja. Nee, maar gewoon voor jezelf. Heb je nou tijdens in de loop der jaren dat je meer het beeld... Er ontstaat waarschijnlijk een soort beeld of zo.
Ja, maar weet je wat het is, Bert? Ik ga een beetje heen en weer in mijn vermoedens, zeg maar. Dan denk ik weer dat het die is. Dan denk ik weer dat het een groep is. Dan denk ik weer dat het een ander is. Dus dat verschuift. Dus nu heb ik ook alweer een idee. Maar dat kan morgen weer anders zijn. En uiteindelijk weet ik het gewoon niet. En ik vind het mooie van Bitcoin dat het ook niet uitmaakt.
Nee,
dat zijn we denk ik met elkaar eens.
Zou ik het mooiste vinden? Een
scheurkalender op de wc hangen met wie zou Satoshi kunnen zijn? En dan 365 mensen met de argumenten waarom. En dan elke dag ben je weer overtuigd van iemand anders.
Die staken er zelf ook wel tussen. 365, je moet die kalender toch vullen dan.
Ja, dat lukt zelfs om die aan op te zetten.
Maar toen was jij 4.
Maar ik moet zeggen, dat is wel een van de dingen die me opviel toen ik echt in die Cyberpunk mailinglist ging graven. Dat er nog best wel veel mensen waren die er mee bezig waren op een of andere manier. Dus als je die allemaal zou meetellen als van, nou, ze waren over dit soort dingen aan het meedenken.
Ga je de kalender niet halen, zeg jij.
Nee, dat denk ik dat jij niet aan de beurt komt, Bart, ben ik bang.
Helaas.
Maar dat is het. Heel veel ingrediënten. Eigenlijk heeft Satoshi maar één nieuw ding gedaan, zou je kunnen zeggen.
Dat is een soep maken.
Die adjustable proof of work, dus dat het zich aanpast. Dus er waren heel veel mensen tegelijkertijd met hetzelfde probleem bezig. En de ingrediënten waren er al. Dus het is niet heel raar om te denken dat er iemand is die wij niet kennen die dat gedaan heeft.
Nee.
Misschien dat, wat mij opvalt is dat die identiteit niet bekend is geworden later. En dat doet mij vermoeden dat het iemand was die goed was in het niet bekend laten zijn van zijn identiteit. Dat zou iedereen bij de CIA en bij de NSA kunnen zijn. Dus het zou inderdaad gewoon een willekeurige ambtenaar geweest kunnen zijn die dacht van nou ik vind het nooit geweest. Maar het zou ook iemand kunnen zijn die we wel kennen. En misschien dat je dan wel een omerti-situatie hebt. Dus dat eigenlijk wel degelijk allemaal lekker zijn van wie het is. Maar dat er een paar mensen zijn die dat weten en die dat gewoon voor zich houden.
Voor hiding in plain sight.
Maar dan had ik eigenlijk op een gegeven moment wel verwacht dat ze het al zouden weten. Ja.
Hey, ik wilde in ieder geval even gezegd hebben dat je het boek kan kopen op thegenesisbook.com.
Nee.
Ja, dan moet je dat even veranderen in je pinned tweet. Want,
dat ga ik doen. Het is pas net een half uur geleden geannounced.
Ja, dat moet je allemaal klaar hebben.
Dus ik ga het doen, Bart.
Voor announcement. Hier is mijn boek. Hier, ja, de link, ja, dat weet ik niet waar. Maar...
Nee, ja, tijdens de presentatie stond er een hele mooie QR-code.
Okay.
Maar het is de Bitcoin Magazine Store online. Ik ga niet de URL precies voorlezen, maar als je naar de Bitcoin Magazine Store online gaat, dan moet je daar eigenlijk
bij staan. Als je dit luistert en je kijkt op Aaron's Twitter, dan heeft hij een nieuwe pinned tweet met een URL die werkt.
En ik ben wel heel benieuwd. Wel alleen dat de shipping naar Europa niet zo heel erg efficiënt geeft.
Ja, dat klopt. Dat is ook met dat magazine zo. Want elk jaar moet ik hier de magazines die ik gemist heb kopen om een collectie op peil te houden. Maar goed, dat ga ik straks er even doen.
Uiteindelijk komt het ook op Amazon en zo, geloof ik, hoor.
Ja, okay. Dan,
maar nu is het alleen nog de Bitcoin Magazine Store, denk ik.
Ja, ik zou het wel fijn vinden als het op Amazon doe ik met even Kindle en zo, dat soort dingen. Dan kan ik het op mijn e-reader lezen. Maar ik wilde even van de mogelijkheid gebruik maken. Want gisteren zaten we hier ook een podcast op te nemen. En toen hadden we het er op een gegeven moment over BitVM. En we hoeven niet per se over BitVM te hebben, per se. Maar wij merken op dat er de laatste tijd best wel een hoop dingen zijn die onze aandacht trekken die we gaaf vinden. Of interessant, of intrigerend, of whatever. Maar het trekt aandacht.
Kan ADHD zijn.
Ja, maar ik had het die periode daarvoor minder, zeg maar. Ik had het idee dat het toen wat meer vast zat of zo. Maar we hebben natuurlijk de ordinals gehad. We hebben de inscriptions gehad. Sidechains maken opeens een comeback. We hebben drivechains, we hebben spiderchains. Je kan het allemaal zo gek niet bedenken. Of we hebben een chain opeens. Dan krijg je BitVM er nog eens bij. Ik ben wel benieuwd. Ja, ik moet zeggen, ik loop er wel warm voor. En dan heb ik het niet per se over die specifieke voorstellen, maar meer het idee dat er weer Ik had het idee dat Bitcoin werd een beetje afgelopen jaar een beetje een strijd van leven of dood de hele tijd. Het was alleen maar heel erg politiek, vaak op conferenties. Heel erg van, het is onze vrijheid en niemand pakt die af en dat soort dingen. En een beetje minder het magical internet money en een beetje de luchtigheid. Het jezelf niet zo serieus nemen, maar wel hele serieuze dingen doen of zo. Hè? Ja, hoe zien jullie dat? En hoe kijken jullie naar dit soort initiatieven? Hebben jullie een beetje het idee dat dat terugkomt? Of ja.
Ja, dat hangt er, ik denk, ook heel erg vanaf waar je informatie vandaan haalt. En het zou misschien kunnen, wat je ziet is dat je hebt een aantal influencers die een hoop herrie maken op Twitter en die alle podcasts doen. En als die alleen maar met politiek bezig zijn, dan zie je als luisteraar alleen maar politiek. En als ze ineens iets technisch interessants vinden, dan gaan ze daar allemaal over hebben. En dan is dat, ja, is dat interessanter. Maar ik heb niet het idee dat er nou dit jaar meer technisch innovatieve projecten zijn dan het bijvoorbeeld een jaar geleden. Dus ik denk dat het meer te maken heeft met dat de influencers ernaar kijken. Maar misschien ook dat er een aantal dingen, of misschien ook wel gewoon beter gemarket zijn of zo. Want zo'n voorstel als een BitVM, als dat vorig jaar geïntroduceerd was. Ja, ik weet niet of het meteen zo breed aangeslagen is. Nou, ik heb er bijvoorbeeld zelf pas gisteren voor het eerste half uur naar gekeken. Maar blijkbaar is het nu al de rage op Twitter.
Ja, ik denk
dat niet. Het lijkt mij toch meer een functie van waarom gaat iets viral en waarom niet. Dan dat per se dat voorstel dan beter is dan een willekeurig ander voorstel.
Nou, dat betekent dus dat er onder de mensen die er. Misschien heb je wel gelijk, heeft het ook heel veel te maken met bereik. Hè? Dus mensen die bereik hebben. Maar dit soort initiatieven of voorstellen of ideeën, die vallen nu in vruchtbaardere aarde dan een jaar geleden. Er zullen er ook geweest zijn, maar dan was het een soort van aan dovemansoren, of het stierf snel uit, of het werd weggewuifd, of er was sterke oppositie. Of weet je wel, nu lijken dit soort dingen gewoon al snel. Mensen zijn wat gretiger om nu het te hebben of zich te verdiepen in initiatieven die de uitbreidbaarheid van Bitcoin op een of andere manier verder helpen. Of het nou is schaalbaarheid, snelheid, voorspelbaarheid, toepassingsmogelijkheden. Ik bedoel, allemaal dat soort zaken. Daar lijkt nu wat meer.
Wat ook een rol speelt is dat zowel Ordinals als BitVM geen softfork nodig hebben.
Mm-hmm.
Dus je kan het gewoon zelf doen. Dus op het moment dat jij dat gaat doen en het lanceert en het is succesvol, dan krijgt het daardoor de aandacht. Terwijl iets als DriveChange, ja, dat zit al een jaar of zeven in dezelfde pand te sudderen, omdat dat wel een aanpassing van het protocol nodig heeft. En dan kan je nog zoveel lawaai maken op Twitter. Uiteindelijk moet je ook mensen die de technische expertise hebben om het te reviewen overtuigen. En die schrik je eerder af met dat soort lawaai dan dat je ze enthousiast maakt.
Maar hoezo komt dat dan toch nu weer een beetje naar boven, Sjors?
DriveChange bijvoorbeeld?
Ja, waarvoor is dat opeens weer een topic dan?
Omdat Paul Storrs dat volgens mij weer eerst gaan promoten nadat hij het een paar jaar heeft opgegeven. Dat is een beetje mijn indruk.
Zeg jij dat stoot eerder af? Dus het is niet zo dat je dat BIP 300 nu ineens ook voor de mensen die coderen of die reviewen, zeg maar die rough consensus, wat jij ons vaak genoeg uitgelegd van hoe dat werkt, hè? Dat wordt hier juist door geremd in plaats van geholpen.
Nou, in ieder geval enigszins door gefrustreerd.
Okay.
Want het idee van die rough consensus is dat je dus mensen hebt die daarna. Je moet zoveel mogelijk review op jouw voorstel krijgen. En dan moet je technische bezwaren. Krijg je technische bezwaren en die moet je dan weer leggen. Maar dat is dus geen populariteitsstem.
Aha.
Dus op het moment dat jij ineens 10.000 mensen krijgt die dan gaan reageren. Ik wil het ook, ik wil het ook, ik wil het ook. Die voegen niks toe aan een technische discussie. Maar die gaan dan wel druk op jou zetten als technisch persoon om je erin te gaan verdiepen of zo. Dus ik denk dat kan inderdaad een stuk frictie opleveren.
Kun jij ernaar, Aaron?
Sorry, wat?
Hoe kijk jij? Nou, ik ben wel benieuwd.
Nee, ik heb ook de indruk dat er wel een beetje een andere wind begint te waaien inderdaad. Dat mensen het een beetje zat worden, dat idee van Bitcoin is klaar en er hoeft nooit iets te veranderen. Mm-hmm. En het is een godgegeven perfect systeem. En dat we ook wel weer eens moeten gaan denken aan hoe we het kunnen verbeteren. Dat merk ik wel. Ja, merk ik best wel duidelijk dat een sentiment change is op dit moment. Die
als je dat
begint te komen.
Ik heb die periode die ik net aanhaal van het magic internet money. Dat is eigenlijk voor mijn tijd. Ik heb het niet, dat is meer, dat is 2013.
2013 volgens mij dat de Reddit
banner. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik heb het, kijk, het mooie van het internet is, en het mooie van zo'n nerd ding als Bitcoin, is dat het zich ook op het internet afspeelt voor een groot gedeelte. Dus je kan, ja, terug, weet ik veel, je kan Bitcoin Talk Forum, kan je weer eens open trekken. Je kan op Reddit kijken. Dus je kan best wel veel dingen teruglezen. Je kan echt de geschiedenis, je kan een tijdmachine in. Maar ik ben toch wel benieuwd, hoe heb jij die tijd ervaren, zeg maar? Hoe werd er toen aan Bitcoin gebouwd? Misschien ook voor jou, George, hoor, als je een leuk antwoord hebt. Van, ik ben heel erg dit gewend, inderdaad, een beetje net erin gevallen met Segwit. Nou, dat is natuurlijk, iedereen heeft daar soort trauma's opgelopen. Daarna zijn er heel veel mensen, wat ik denk, wat heel erg meegeholpen heeft. In die redelijk extreme wind die is gaan waaien, is dat er heel veel mensen, waaronder ik ook, ik merk het ook aan mezelf, je komt crypto in, je verdient een hoop geld, je verliest het allemaal, en dan ga je op zoek naar van, oké, hoe kan ik in het reine komen met mezelf, want ik heb veel geld verloren. Het waren de shitcoins, en nu ga ik extra hard een soort pelgrimstocht om maar weer in het, en dan ga je juist heel extreem, word je dan een soort van Bitcoin. Ja, dat helpt ook niet echt of zo, weet je wel. Dus ja,
ik zie het wel een beetje als een overcorrectie. Precies. Dus we hebben op een gegeven moment de block size wars gehad, waarbij er een factie met een hard fork het Bitcoin protocol wilde veranderen. Ja, dat was een slecht idee en dat vond ik ook een heel slecht idee. Maar wat daar eigenlijk uit ontstaan is het idee dat Bitcoin helemaal niet moet veranderen. Dus dat elke verandering slecht is. En ja, dat zie ik dus als een overcorrectie. Ik vind upgrades die positief zijn, zijn positief. Je moet gewoon, ja, gewoon, zo gewoon is het blijkbaar niet. Maar je moet per upgrade kijken of het goed is of slecht. In plaats van alles soort van out of hand gewoon rejecten. En ik heb wel de indruk dat we dat hebben, dat een sentiment is dat uit de block size wars is voortgekomen. En waarvan mensen nu dus inderdaad, dat begint nu dus wel weer een beetje, ja, te herstellen, zou ik het noemen. Dat mensen nu wel weer iets hebben van, nou ja.
Maar er is ook gewoon de concrete vraag van, wat voor specifieke veranderingen kunnen er komen? En daar is niet een heel eenduidig antwoord op. Er zijn een aantal software voorstellen die vrij concreet zijn, maar waar ook nog best wel wat aan te veranderen is. En waar je dan een beetje op uitkomt is, er zijn, nou ja, laten we zeggen 40 mensen die genoeg verstand hebben van dit soort dingen om daar een zinnige discussie over te kunnen voeren op technisch vlak. En die 40 mensen hebben ook allemaal andere dingen te doen. Dus voor een deel krijg je dat die 40 mensen gewoon bezig zijn met hele andere dingen. En voor een deel zijn het er gewoon niet zoveel. Dus die technische voorstellen, die moeten gewoon eerst goed uitgewerkt worden. Daar moeten genoeg mensen naar kijken. En daarvoor moet je mensen enthousiast krijgen om ernaar te kijken. Ja, en dat is iets wat volgens mij een beetje vastzit. Want met Segwit en met Taproot vooral is dat veel gebeurd. Maar nu zie je dat voorstellen vaak toch wat minder, dat er 1 of 2 mensen heel enthousiast over zijn. Maar niet dat er 10, 20 mensen, ja, en aan het werken zijn om dat voor elkaar te krijgen.
En wat je natuurlijk, Taproot was wel iets waar iedereen achter stond. Of in ieder geval, dat was een beetje het idee wat ik wel kreeg. Dus ook redelijk, ja, uiteindelijk
Redelijk onomstreden.
Totdat het bleek dat je het kon gebruiken om foto's van wizards van 4 MB in een blok te proppen.
Ja, maar dat kon dus met Segwit ook al. Het was net iets makkelijker met Taproot, maar niet.
Nee, oké, het is een combinatie van Segwit en Taproot, maar meer van kwam. We hebben redelijk gekozen voor upgrades, zoals Aaron die noemt, die overduidelijk soort van voordeel hadden. Daar waren we het over eens. En wat je nu, dat was een beetje het advocaat van de duivel antwoord wat ik terug wilde werpen. Van nu, misschien worden mensen ook een beetje bang van, ja, shit, we zitten aan zo'n complex systeem te tweaken, dat we kunnen het zo goed bedoelen. Het is een beetje wat, hoe noemt Taleb dat, Bert? Een soort van intellectual idiots of zo. Een beetje die top-down planning. Van, je kan er wel aan gaan zitten. Je kan wel.
Nou, naïeve interventies.
Ja,
hè? Dus
ja,
je gaat
precies,
iets veranderen.
Precies.
Maar je bent je niet bewust. Je kunt je niet bewust zijn per se van de gevolgen.
En, nee. En als je er wel van bewust bent, dan zeggen ze eigenlijk, ja, laten we er dan maar van afblijven of zo.
Maar kijk, het is wel zo dat je bij elke verandering moet kijken naar wat de worst case is, wat iemand ermee kan doen.
Ja.
En dat kan je deels wel uitrekenen. Dus het feit dat Segwit-blokken 4 megabyte waren, en die limiet is niet voor niks 4 megabyte en niet 400 megabyte genomen, omdat je moet er gewoon bij het ontwerpen van Segwit, ging je ervan uit, oké, dit wordt helemaal volgepompt. Is dat acceptabel? En het antwoord is ja, dat is acceptabel.
Ja.
Vervolgens gebeurde dat 5 jaar niet. En het gebeurde pas toen ordinals kwamen en inscriptions. Maar het feit dat dit kon gebeuren was bekend. En dat was de reden waarom die Segwit upgrade niet naar 100 MB ging.
Ja.
Dus in die zin is er niks raars aan de hand. Het is meer, er was een zwakke plek tussen aanhalingstekens in Bitcoin. Die was berekend. Zo van, nou, dit is acceptabel, het is vervelend, maar het is te doen. Ja, en dat dan mensen 5 jaar lang aardig zijn, dat is mooi meegenomen.
Ja.
Maar in die zin is er dus niks onverwachts gebeurd eigenlijk. Misschien wel voor mensen die dat niet zo snapten.
Je zei net, George, van ja, er zijn maar 40 mensen die het echt snappen. Zou het helpen als dat er 80 worden?
Mogelijk wel, ja.
Dus misschien is ook een deel van het vraagstuk van hoe krijg je meer funding voor dit soort dingen?
Nou ja, kijk, funding is één ding. Maar mensen,
of interesse van slimme mensen.
Wat motiveert mensen om eraan te werken? Ja. Kijk, je zal altijd meer gaan verdienen als je een of ander zieloos advertentie-optimalisatie ding doet.
Zeker,
bij
Google. Ja.
Dus het zijn toch altijd wel mensen, ondanks alle grants die je krijgt, er zijn toch maar mensen die dat echt wel uit interesse doen. Dus die interesse moet gewoon ontstaan. Dat zal hopelijk misschien dat er wat import komt van andere coins die denken van, hé, laat ik eens aan Bitcoin gaan werken. Nou, maar wat het ook is, kijk, de mensen die aan de Segwit en Taproot hebben gewerkt, ja, die zijn eigenlijk nu met pensioen in de zin van dat ze voorlopig even geen zin hebben in softforks.
Dus
dat is een hoop denkkracht die er gewoon niet is. En dat duurt ook een tijdje voordat er weer genoeg mensen zijn die dat op dat niveau de code snappen.
Jij zegt, George, het zou fijn zijn als er van andere coins ook een beetje aan Bitcoin gewerkt werd. Wat ik misschien.
Ja, die mensen hebben misschien een kleine voorsprong, hè? Want als iemand, een nieuwe programmeur die van school komt en die moet leren hoe Bitcoin werkt en daaraan kan bijdragen, hey, die is minimaal 3, 4, 5 jaar fulltime bezig voordat hij iets kan.
Terwijl iemand die net een nieuwe roll-up heeft gebouwd op Ethereum.
Nou ja, kijk, heeft dat misschien wat voorsprong, ja.
Misschien wat voorsprong vond ik.
Die zal ook nog een paar jaar nodig hebben, hoor.
Wat ik het toffe vond aan wat mij het meeste opviel aan het hele BitVM, en waardoor ik wel weer zoiets had van, soms heb ik even een kleine existentiële crisis en denk, ja, zijn we nou allemaal aan het doen, weet je wel. En dan, zeker als ik dan toevallig op dat moment ook nog wat roeptoeters tegenkom, online of in het echt, dan denk ik zoiets van, ja, laat maar gaan, weet je wel. Ik hou het wel vast. En als de staat in elkaar dondert, dan heb ik mijn Bitcoin en
heb ik mijn freedom money.
Ja, maar daar hoef ik niet elke week een podcast voor te maken verder of zo. Maar wat ik dan weer vet vind, bij BitVM, als je dat whitepaper opent, het eerste wat ze zeggen is een soort van, nou, bedankt aan de Ethereum Foundation voor al het werk wat jullie aan ZK Rollups hebben besteed, want daardoor konden we nu mooi doorbouwen. En wat ik nou eens wil weten, dat is natuurlijk niet echt direct bijdragen aan Bitcoin, maar ook weer wel, want het is gewoon nuttig onderzoek, cryptografisch onderzoek, wat blijkbaar voor Bitcoin ook heel nuttig is. Jij zit, wat je net al zei, van joh, ik merk het sowieso niet echt, dus jij zit blijkbaar gewoon sowieso in een hele andere bubbel. Eentje met minder ruis en meer signaal.
Nou, meer technisch signaal.
En dus, meer technisch. Dus kijk,
ik zie gewoon meer technische ontwikkelingen komen. En dat het enthousiasme op social media daarvoor groeit en daalt, dat merk ik inderdaad ook wel.
Of is er bijvoorbeeld met Ethereum developers, laten we die er even bij pakken. Bijvoorbeeld met die zero knowledge proof-achtige research die ze doen. Als jij een beetje in die groep met core developers kijkt, wat jij langs ziet komen, mailinglist, noem het allemaal op. Wordt daar een beetje naar elkaar gekeken? Wordt er gecommuniceerd? Of?
Ik denk dat er wel Bitcoin core developers zijn die met mensen van andere coins praten. Maar het is niet zo dat er één grote Bitcoin core vergadering is die dan samen met een andere coin. Dat zijn meer één op één relaties.
Ik heb wel de indruk
dat. Ik zelf bijvoorbeeld niet. Maar ja, dat is ook niet principieel zo. Maar
Ik heb wel de indruk dat dat vroeger meer was. Zo'n Greg Maxwell bijvoorbeeld, die wist ook alles over
Zcash.
Die wist daar gewoon alles van, zeg maar. Beter dan de Zcash developer zelf.
Ja, nou, Andrew Polster heeft ook
Greg Maxwell is natuurlijk ook wel een vrij uitzonderlijk voorbeeld, gewoon in general.
Ja, Andrew Polster is daar een recente voorbeeld van. Hè, dus right. Die heeft dat hele paper geschreven voor Mimblewimble. Oh, ja. En uiteindelijk bedacht hij dat hij dat ook volgens mij op Liquid of voor Bitcoin kon gebruiken. En sindsdien doet hij niks meer met Mimblewimble. Maar er zijn wel wat mensen.
Misschien
minder, dat weet ik niet.
Maar dat is toch. Kijk, weet je, ik bedoel.
Maar je hoeft er niet allemaal met elkaar om te gaan. Je kan ook gewoon de papers lezen.
Nee, maar dat bedoel ik met omgaan, weet je. Want kijk, waar ik zelf dus een beetje in zo'n mini-depressie van kan belanden. Dus als ik denk van. Als ik dus, dan heb ik zo'n tour over de oude Bitcoin Talks forums. En dan lees ik allemaal mensen, gewoon de Bitcoin OG's. Die super enthousiast zijn over zero knowledge proofs. Omdat het gewoon een vet cryptografisch concept is, weet je wel. Er zit helemaal niks politieks aan. Het is kleurloos. Het is gewoon tof, omdat het werkt. En omdat het een soort van halve magie is. En dan gaan we nu... Heb ik een beetje het idee van, ah shit, Ethereum was eerder mee. Nou, dan is het een shitcoin concept. En daar heb ik...
Dat zou niet mijn reactie daarop zijn.
Maar daarom vraag ik het. Is dat, dat is wat ik op Twitter, weet je wel, de voxpop-achtige laag.
Maar technisch moet je meer kijken in de zin van, wat kan je nou concreet aan Bitcoin op protocolniveau veranderen? En het soort voorstellen dat er nu zijn hele kleine, heel conservatieve veranderingen waar geen nieuwe cryptografie bij komt kijken.
Ja.
En dat is al moeilijk. Dus als je zegt, oh, gaan we zero knowledge proofs toevoegen aan de Bitcoin blockchain, dan denk ik, ja, dat is gewoon te veel gegeven. Dat is een beetje als je Jordan Peterson achterdoet, je moet eerst je kamer opruimen. En de zero knowledge proofs is echt, ik ga de samenleving helemaal omgooien.
Stel me nou even
dat
gerust.
We gewoon niet
stel
nu.
Me nou even gerust dat er, weet je, onder die populistisch roepende, schreeuwende laag zitten er gewoon 40 hele rationele mensen die gewoon alles in de gaten houden, alles lezen van elkaar. En als daar objectief gewoon iets goeds tussen zit van een ander kamp, wordt dat ook gewoon met een dikke pluim en een paardensticker. Wordt
daar
dat ook
ga
gewoon...
ik wel vanuit, ja. Maar, ik bedoel, als je Adam Beck ergens op een conferentie aanspreekt, dan kan die ook wel zinnige cryptografische dingen zeggen. Kijk, bij Blockstream zie je dat zij een eigen liquid sidechain hebben. Of nou, sidechain misschien niet de juiste woord voor, maar in ieder geval de liquid chain. En daar experimenteren zij vaak met wat cryptografisch gewaagdige dingen die we op Bitcoin niet aandurven. En dat, ja, uiteindelijk durven we dat misschien wel aan. Maar er zijn ook, er is een wiskundig fundamentele reden waarom een aantal van die dingen gewoon waarschijnlijk nooit kunnen. Maar misschien dat je toch een of andere trade-off kan vinden. Kijk, op technisch gezien had Bitcoin ook theoretisch gezien niet gekund. Want je kan geen consensus krijgen tussen partijen die elkaar niet vertrouwen. Maar met Proof of Work hebben we toch een manier gevonden om pseudo-consensus te krijgen die goed genoeg werkt. Dus misschien dat er ook zoiets is. Maar het probleem is als je iets als Zcash bijvoorbeeld doet, dan kan er wiskundig gezien iets misgaan met dat algoritme. Of met die logica, waardoor je ofwel je privacy met terugwerkende kracht kwijt bent. En dat is niet acceptabel. Of inflatie kan introduceren. En dat is ook niet acceptabel. Dus er zijn twee manieren waarop het kapot kan gaan en ga maar eens uitvechten en je moet kiezen. Je kan of een algoritme bedenken wat nooit tot inflatie kan leiden, maar dan kan je dus een privacyverlies krijgen. Of een algoritme wat nooit tot privacyverlies kan leiden, maar dat zou dan tot inflatie kunnen leiden. En daar krijg je ook nooit mensen mee aan boord. Dus alleen maar dat obstakel zorgt ervoor dat mensen niet heel snel heel veel tijd gaan besteden aan het introduceren van een zero knowledge proof, want ze weten nu al waar dat op vast gaat lopen. Dus los van praktische dingen als hoe groot, hoe zwaar is dat op CPU en dergelijke? Want de
blockchain is gewoon heel. Ik word rustig. Ja. Ik krijg gewoon normale argumenten terug van waarom dingen wel of niet zouden kunnen werken.
Ja, het is niet omdat het op een andere chain niet werkt. Ja, nee. Ik bedoel, ik zou het liefst hebben dat Bitcoin-transacties volstrekt anoniem zijn.
Ja, dat zou ik ook wel leuk vinden.
George. Bart wil gewoon weten dat de developercultuur anders is dan de Twittercultuur.
Ja, dat is hij.
En dat is zo.
Ja, top. Ja,
developers
zijn
een stel introverte nerds.
Ja.
Ook volgens mij minder politiek rechts dan de gemiddelde Twitter-influencers.
Ja,
het is niet te vergelijken.
Dus je mag developen? Zonder dat je alleen maar vlees eet.
ik maak regelmatig foto's van Frappuccino en die post ik op social media.
Holy shit.
Daar ben ik weliswaar door gecanceld. Dus,
ja, als we het nou toch over veranderingen dan aan Bitcoin hebben, misschien leuke afsluiten.
Maar ik zou ook willen zeggen dat Softworks...
Ga verder.
Hier heb ik ook altijd mee te maken.
Kwaliteitscontent is kwaliteitscontent, zeg ik altijd.
Mijn leven een beetje mee. Ja.
Iedereen op social media praat altijd graag over protocolveranderingen, want dat is natuurlijk spannend. Hè? Want dan heb je het over de regels van het systeem. Maar 99,9% van het werk wat softwareontwikkelaars doen, is veel meer het riool verbeteren. Veel saaier ondergronds werk bij spreken. Soms ook wel spectaculair. Hè? Dus peer-to-peer encryptie bijvoorbeeld is volgens mij wel cool om uit te leggen. En dat is geen softfork. Maar daar zijn de meeste developers de meeste tijd mee bezig. En veel minder met die softfork dingen. Terwijl de discussie op social media inderdaad doet alsof het enige wat interessant is over Bitcoin die softfork zijn. En
ja, Twitter is eigenlijk de vervelende manager in een softwarebedrijf die alleen maar nieuwe features wil. Ja. Terwijl die developers zeggen, ja, maar heb je mijn technische schuld wel eens gezien?
Maar goed, dat kan je natuurlijk ook zeggen in de politiek, hè. Dus in de Tweede Kamer wordt dan vergaderd over of er wel of niet wat voor rendement box 3 dan gebaseerd moet zijn. En een ambtenaar die dan luistert zegt misschien, ja, maar heb je wel eens nagedacht over hoe fantastisch onze ICT-systemen zijn, die allemaal met elkaar data kunnen uitwisselen en de aangifte in 5 minuten sneller kunnen verwerken? En dat is waar de mensen binnen de Belastingdienst niet mee bezig zijn.
Zeker.
En minder met die filosofische vragen.
Zeker.
Maar dat is misschien juist de taak van de politiek. Dus in die zin is het ook niet per se slecht. Anyway.
Bart, sluit hem af voordat we, voordat we de volgende Cat of Worms.
Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er wel van genoten.
Ja, zeker.
Van alles te horen. Ik ben heel benieuwd naar je boek, Aaron, oprecht. Ik lees sinds een jaar of twee weer ouderwets veel. Dus ik kan wel weer een boekje gebruiken.
Nou, ik kan ook nog een boek.
Joost
heeft ook een boek geschreven.
Ja, daar ben ik ook aan begonnen. Maar dat is voor dat. Ik ben wel een fictieman. In de zin van, ik hou wel van een verhaaltje erin. Dus,
maar ben je een nieuw boek aan het schrijven?
Appendix B. Nee. Huh? Mijn appendix B van mijn boek is een fictieverhaal.
Ja, dan ga ik die erbij pakken.
Of appendix A, ben ik vergeten. Dus, crime on testnet.
En jij, Bert, trouwens, jij hebt me wel getriggerd over dat andere boek, zat ook in mijn leeslijst. Ik ga het gewoon
Welke?
Ja, die over SBF.
Oh, toch wel.
Ja, ik mag er pas een mening over hebben van Bert als ik het gelezen heb. Dus nou goed, oké, dan ga ik het lezen.
Ik was op de tweede editie voor dat boek.
Dus ik heb het idee dat hij het boek wilde publiceren tijdens de rechtszaak en dat daardoor niet helemaal af is. Maar anyway, ja, het verhaal is ook gewoon nog niet af natuurlijk.
En dat hij erg in die hele... In SPF gelooft als een goed bedoelende persoon in plaats van een psychopaat.
Ja, precies. Hij heeft er 3 jaar naast gelopen. Maar goed, dan moeten die mensen dat boek maar lezen. Daar hoor je wel meer over als ik het gelezen heb. Dan komen we er nog wel een keer op terug. Mag je zelfs langskomen, Sjors. Kunnen we het er samen over hebben. Vind ik ook prima. Maar voor nu gaan we wel terug naar de studio, denk ik. Of althans, terug naar de toekomst. Back to the future. Naar de normale aflevering. Heren, thanks. Aaron, succes met je boek. Succes met de podcast. Maak hem niet te lang. Doe hem niet te vaak. Want anders zijn we Stijn kwijt. En... ja, tot snel. Spreken snel.
Joep.
Later.
Joep. Thanks.
Kijk, ja, Peter, heb jij ervan genoten, jongen? Heerlijk, hè?
Ik vond het prachtig.
Inderdaad.
Ja, je hebt die uitdrukking derde wiel. Nou, dat ben ik nu even, hè? Ik heb dat hele gesprek niet gehoord.
Nee, maar dan kan je hem luisteren.
Nee, maar kijk...
Ja, ik moet hem nog luisteren. Dus wat vond ik ervan? Ja, ik denk dat ik het heel tof ga vinden.
Kijk, het leuke is, Peter die zit er nu een beetje bij, zoals Maarten van Rossum erbij zit over het algemeen bij de slimste mensen.
Ik heb geen belletje.
Maar het leuke is, we waren dus aan het praten over Aarons boek met Aaron. En Sjors die zat daar een beetje tussen. En die was dus daadwerkelijk af en toe Maarten van Rossum, omdat hij gewoon even tussendoor kwam met nee, dat zit zo. En dan kwam hij weer met een paar feiten.
Ja,
en
op een gegeven moment van... ja, er waren natuurlijk wel cijferpunks die al een soort van P2P e-cash aan het maken waren. Toen kwam Sjors...
Ja, maar
eigenlijk is het zo.
Eigenlijk was het nooit P2P. Ja, oké. Okay,
ja. Briljant, dat is geweldig. Ja, ik heb ervan genoten. Dat is heel erg mooi.
Nou, mooi.
Dan sluiten we hem nu helemaal af. Ja. Voor dit jaar Bitcoin Amsterdam.
Nou, voor deze.
2023 bedoel ik dan.
Nou, ik wou zeggen, niet Satoshi Radio, toch?
Nee, we gaan hier opruimen. En we gaan lekker dat stemmetje rust geven. Lekker vroeg het bedje in. En nou,
tot volgend jaar, jongens.
Tot volgend
jaar. Later.
Later. Later.